Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd.
En in deze 40 dagen tijd berichten we u over onze vaste campagne waarmee we het door oorlog geteisterde Oekraïne steunen. Regina Lynch, dat is de uitvoerende president van Kerk in Nood Internationaal, legt in onze nieuwsbrief uit hoe ze probeert de waarheid te vinden. Luistert u met ons mee?
In deze Echo der Liefde schrijven wij over het door oorlog verscheurde Oekraïne. Spijtig genoeg is dit slechts één van de vele landen of regio's in de wereld waar op dit ogenblik oorlogen of conflicten worden uitgevochten. Als christen roept dit bij mij de belangrijke vraag op hoe wij in dergelijke situaties de waarheid kunnen vinden en verder kunnen gaan. Menselijk gezien is dat niet eenvoudig. Maar ik vind dat de volgende woorden ons kunnen helpen. Ze zijn afkomstig van Pier Battista Cardinal Pizzaballa, de Latijnse patriarch van Jeruzalem. Te midden van het conflict in het Heilig Land zei hij in november 2023: "De waarheid is volledig wanneer ze vergeving vindt. Waarheid zonder vergeving wordt een voorwendsel voor wraak." De waarheid moet aan de vergeving gekoppeld zijn, om een volledig en vrij zicht op de situatie mogelijk te maken. Dat is de opdracht van onze kerk. Te allen prijzen de ontmoeting zoeken, de kloven overwinnen, wat niet betekent dat identiteiten worden vernietigd. De broer is niet de vijand, maar hij is daadwerkelijk mijn broer. Laat u niet verleiden tot het spelletje om te bepalen wie gelijk of ongelijk heeft. Laten we bidden voor alle slachtoffers van conflicten overal ter wereld, opdat zij met Gods hulp een weg naar vergeving en naar de afbraak van barrières mogen vinden.
Yeah. Want als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. Want waar vergeving is, kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen. En de weg van herstel kan beginnen.
Op 6 december ontmoette aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk, hoofd van de grootste katholieke kerk in Oekraïne, vertegenwoordigers van Kerk in Nood op zijn hoofdkantoor in Lviv. De belangrijkste uitdagingen waar Oekraïne vandaag de dag voor staat en hoe het land het beste kan worden gesteund in deze kritieke tijd waren enkele van de onderwerpen die werden besproken.
Oekraïners voelen zich heel erg moe. De mensen zijn uitgeput, want er is geen teken dat er een einde komt aan het conflict.
Dat zegt aartsbisschop Shevchuk.
De bevolking is vreselijk getraumatiseerd door de oorlog. En de hamvraag is hoe we met dit trauma omgaan. De toekomst van het land is verbonden met deze kwestie. Ongeveer 80% van de bevolking is getroffen door deze oorlog. Sommigen zijn lichamelijk gewond, maar bovenal zijn ze gewond in hun ziel. Als kerk is het een van onze eerste verantwoordelijkheden om voor onze priesters te zorgen. Meer dan 50% van hen heeft ons verteld dat ze uitgeput zijn. In deze context heeft het bezoek van de delegatie van Kerk in Nood Internationaal en haar betrokkenheid bij Oekraïne een therapeutisch effect op ons gehad. Meer nog dan de humanitaire hulp is de menselijke relatie van vitaal belang. Ik kan mijn pijn met jullie delen, maar ook mijn dromen. De oorlog die we nu in Oekraïne meemaken is niet langer een open oorlog of een directe aanval. Het is een uitputtingsoorlog. Hoe kunnen we voorkomen dat we instorten van uitputting? Alleen authentieke liefde wordt nooit moe van de strijd. Authentieke waarden helpen ons de wanhoop te overwinnen.
Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk benadrukte de ernst van de situatie waarmee Oekraïne tijdens deze tweede oorlogswinter wordt geconfronteerd. Vooral wat betreft het elektriciteitsnet. In 2022 werd ongeveer 60% van de elektrische infrastructuur van het land verwoest in de oorlog. En naar schatting is tot 75% van de Oekraïners deze winter afhankelijk van generatoren voor elektriciteit en verwarming. In december kreeg Kiev te maken met de ernstigste bombardementen tot nu toe, om nog maar eens aan te geven hoe urgent de situatie is. Volgens de leider van de Grieks-Katholieke Kerk maken de Oekraïners zich zorgen dat de wereld hun oorlog zal vergeten, de humanitaire hulp zal afnemen en de bevolking in grote nood zal achterblijven. De oorlog in Oekraïne heeft voor verdeeldheid en wrok in de samenleving gezorgd en pijn is voor veel Oekraïners een dagelijkse realiteit geworden.
Vandaag de dag is er een scheidslijn, afhankelijk van de ervaring die iemand heeft gehad door de oorlog.
Zo legt monsieur Shevchuk uit. Families hebben ook onder deze verdeeldheid geleden. Er is een breuk tussen degenen die het land verlieten en degenen die bleven. Tussen echtgenoten die aan het front dienden en hun geëvacueerde vrouwen. En tussen degenen die de oorlog in het westen van Oekraïne meemaakten en degenen in het oosten. De aartsbisschop benadrukt het belang van samenwerking om deze verschillen te overwinnen en een nieuwe samenleving op te bouwen die gebaseerd is op respect en tolerantie.
De gevoelens van verlatenheid en wrok jegens anderen zijn ook sociologische oorlogswapens. Het is gemakkelijk om een zondeboek te zoeken, iemand om alle schuld aan te geven.
Te midden van de tegenspoed deed aartsbisschop Shevchuk een oproep tot verzoening en vergeving, als onderdeel van het proces om trauma's te boven te komen. Hoewel hij erkende dat vergeving moeilijk kan zijn, benadrukte hij hoe belangrijk het is dat haat geen vat krijgt op de harten van mensen. De eerste stap naar verzoening is veerkracht.
Als angst en haat onze beslissingen overnemen, worden we er slaven van. Hoewel haat een normale reactie is op de agressie waaronder we lijden, betekent toegeven aan haat dat ik het laat winnen in mijn hart.
Op het onvoorspelbaar water der grote levenszee zal Jezus u bewaren, mits hij gaat met u mee. Vrees niet.
Kerk in Nood versterkte haar hulp voor de Rooms-Katholieke en Grieks-Katholieke kerk in Oekraïne na de Russische invasie op grote schaal in 2022. En weldoeners droegen meer dan 15 miljoen euro bij aan meer dan 600 projecten, dat allemaal sinds februari 2022. Weldoeners hielpen priesters met misintenties en noodhulp. Sinds februari 2022 steunden we 3.406 priesters in Oekraïne met misintenties voor een totaalbedrag van 2.328.000 euro. Alle zusters uit alle bisdommen en de meeste religieuze ordes die in verschillende bisdommen werken, ontvingen steun voor hun levensonderhoud. We steunden ook elke seminarist. Weldoeners van Kerk in Nood steunden ook enkele uitzonderlijke noodprojecten voor de opvang van vluchtelingen. Onze weldoeners hielpen om voor bijna 1,3 miljoen euro aan oorlogsschade te herstellen. Bijvoorbeeld in het seminarie in Vortsel, maar ook in de parochies. Ze financierden renovaties, keukenapparatuur enzovoort. Hiermee was de kerk in staat om ontheemden uit de zwaarst getroffen oorlogsgebieden op te vangen in kloosters, in parochies en seminaries. Deze hulp omvatte ook projecten om kerkgebouwen te isoleren, nieuwe verwarmingssystemen, maar ook de aanschaf van generatoren, allemaal bijzonder dringend en noodzakelijk, vanwege de torenhoge energieprijzen en de onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening. Met ongeveer 1 miljoen euro droegen weldoeners van Kerk in Nood bij aan de mobiliteit van priesters, zusters en kerkelijke liefdadigheidsinstellingen in hun dienst voor de lijdende bevolking, met de aankoop van 42 auto's en minibusjes. Op het gebied van pastorale zorg bleven weldoeners van Kerk in Nood ook de steeds belangrijker wordende initiatieven en vorming voor het jeugdpastoraat financieren. Hieronder vallen zomerkampen voor kinderen en jongeren met meer dan 3000 deelnemers. Zeer belangrijk is ook onze hulp voor zowel de vorming van begeleiders in traumaheling als cursussen voor getraumatiseerden, inclusief priesters en zusters. Tot slot verspreiden weldoeners van Kerk in Nood de schoonheid en het licht van Christus met de publicatie en verspreiding van 10.000 exemplaren van het boek Bijbel, fragmenten die de ziel versterken. Dit is van groot belang in de context van oorlog en het helen van wonden.
wait for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh, come, Emmanuel. The child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh, come, Emmanuel. And can you hear the angels singing? Oh, glory to the light of the world. Glory, the light of the world is here. The drought breaks with the tears of a mother. Baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. Oh, here's the song for the suffering. Here's Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel.
Kerk in Nood verleende voor de periode 2023-2024 opleidingssteun ten bedrage van €13.600 voor 17 seminaristen aan het Bryukovici-seminari van de stad Lviv in West-Oekraïne. Het Rooms-Katholieke Grootseminari in Lviv gaat terug tot 1703, toen het werd opgericht als een kathedraalseminari in Lviv. In 1950 werd het seminari gesloten en werden de seminaristen overgeplaatst naar andere seminaries, namelijk in Krakau, Częstochowa en Opole. In januari 1991 werd bisschop Marian Jaworski, apostolisch administrator in Lubakshof, benoemd tot metropoliet van Lviv en werd hem een enorme taak toevertrouwd om het aartsbisdom nieuw leven in te blazen. De beschadigde structuren van de kerk in Oekraïne opnieuw opbouwen, maar ook de grote behoefte aan priesters aanpakken. De historische gebouwen van het seminarie in Lviv werden nooit teruggegeven. Daarom hervatte het seminarie zijn activiteiten pas 5 jaar later, op 12 december 1996. Dit werd mogelijk gemaakt door de aankoop van verwoeste gebouwen van een voormalig vakantieoord van de socialistische jeugdbeweging van de pioniers in Brjokovici, nabij de stad. De huidige 17 seminaristen zien de omwentelingen en crisis in de samenleving en voelen de uitdagingen die hen te wachten staan.
De seminaristen bezoeken regelmatig het bejaardentehuis Sint-Jozef op het terrein om ouderen te ondersteunen die niemand anders hebben. Of ze gaan naar de gaarkeukens in de stad en delen eten uit aan de behoeftigen.
Zo legt priester Piotr Bierski, de rector van het seminarie, uit. Maar economisch staan ze er niet veel beter voor. Het seminarie is altijd afhankelijk geweest van financiële steun.
Helaas blijft de economische situatie in Oekraïne verslechteren. De kosten van het seminarie zijn ook gestegen. We kunnen deze niet langer dekken met de gebruikelijke donaties. De kerkgemeenschappen in het gebied hebben ook problemen om het onderhoud van hun kerken en kapelaans veilig te stellen.
Zo zegt de rector. Daarom wendde hij zich tot Kerk in Nood met een verzoek om hulp.
Dit is Kerk in Nood.
Enkele seminaristen getuigden over hun oorlogservaringen. De eerste die aan het woord komt is Petro, 27 jaar en 6 jaren seminarist. Petro komt uit een zeer katholiek gezin met een stabiele geloofsbasis. Hij vertelt over het begin van de oorlog, toen alle seminaristen in eerste instantie dachten dat dit wel eens een Russische provocatie zou kunnen zijn.
Ik had alleen in boeken over oorlog gelezen. In het begin waren we compleet geschokt toen we het nieuws van de Russische invasie hoorden. En het eerste wat we deden was naar de kapel gaan om te bidden. Toen zagen we de eerste vluchtelingen en de eerste raketten schoten over onze hoofden. Ik herinner me een gezin, vader, moeder en 2 kinderen. De vader kwam midden februari aan met een korte broek en alleen een t-shirt. Het gezin had niet eens een tandenborstel kunnen meenemen. Korte tijd later hoorden ze dat hun huis volledig verwoest was en dat er niets meer te redden viel. Je moet je erg hulpeloos vinden in deze situatie. In de eerste paar weken hebben we hier 500 tot 600 vluchtelingen opgevangen.
Onze tweede getuige heet Ihor, 31 jaar en 6 jaar een seminarist. Ihor moet herhaaldelijk grote operaties ondergaan vanwege een aangeboren handicap bij het lopen. Toen de oorlog uitbrak, stond hij op het punt om nog zo'n operatie te ondergaan in Polen.
Maar ik kwam niet verder dan de grens. Wat ik daar zag was onbeschrijfelijk afschuwelijk. Alles zat vol met vluchtelingen uit Kharkov, die wanhopig hoopten om weg te komen. Sommigen gaven hun kinderen aan mensen over het grenshek om ze in veiligheid te brengen. Het was wanhopig. Ik moest terug naar het seminarie zonder iets bereikt te hebben. Dat was het begin van een heel moeilijke tijd. Maar de tijd in Polen was nog moeilijker toen ik daarna een paar maanden kon worden geopereerd, maar me de hele tijd zorgen maakte over mijn familie en mijn medeseminaristen.
Ihor herinnert zich een grootmoeder met 2 kleinkinderen uit Kherson, die als ontheemden gestrand waren in het seminarie. Met z'n drieën moesten ze het 4 dagen in de kelder uithouden, terwijl Russische soldaten het huis boven hun hoofden bezetten. Een van de 2 jongens, een kind van 8, werd tijdens die dagen helemaal grijs. De vrouw kan het haar zus niet vergeven dat ze hen niet heeft helpen ontsnappen, ook al had ze een auto. Hoe dit te verzoenen en hoe God dit kan toestaan, zijn de meest voorkomende vragen waar Ihor mee te maken krijgt.
Ik
Ook het seminarie van de Grieks-Katholieke Kerk in Lviv kreeg afgelopen jaar steun van Kerk in Nood voor een bedrag van bijna 125.000 euro. Om een juist beeld te schetsen, geven we u een kort historisch overzicht van het Grieks-Katholieke Seminarie van de Heilige Geest in Lviv.
Een seminarie is het hart van de eparchie.
Zo zei bisschop Julian Geboer in 1995 tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het vijfde jaar na de heropening van het seminarie van de Heilige Geest in Lviv. Het was in 1946 door de Bolsjewieken gesloten. Nadat perestroika, de hervormingspolitiek van Michael Gorbachev, die plaatsvond tijdens het 12e vijfjarenplan tussen 1985 en 1990 van de Sovjet-Unie, de Oekraïense katholieken de kans had gegeven zich officieel te laten registreren, kon de Byzantijnse Oekraïense katholieke kerk weer uit het ondergrondse tevoorschijn komen. De nieuwe evangelisatie en het herstel van de historische structuren van de kerk op dit cruciale ontmoetingspunt tussen de westerse en de Byzantijnse cultuur werden het hoofddoel. Dus het tekort aan priesters werd het dringendste van de vele problemen die onderweg moesten worden opgelost. Het herstel van de plaatsen van geestelijk onderwijs had absolute prioriteit en daarom hervatte het seminarie van Vlif zijn onderwijsactiviteit zelfs in de moeilijkste materiële en financiële omstandigheden en aanvankelijk met veel te weinig goed gekwalificeerd onderwijzend personeel. Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen duurt het leerplan 7 jaren. Er is nauw contact met de Theologische Academie in het centrum van Vlif en het onderwijzend personeel geeft les aan beide instituten. Vooral de ouderejaars volgen hier ook colleges. Het seminarie wordt goed geleid in een effectieve en levendige sfeer. De seminaristen die gehandicapte kinderen verzorgen als onderdeel van hun praktijkervaring worden zeer gewaardeerd. De zorg voor gehandicapten is decennia lang verwaarloosd en de studenten pakken dit met veel enthousiasme en liefde op. Nu, in deze oorlogstijd, bezoeken ze weduwen en moeders die hun zonen aan het front verloren hebben. Maar ze zorgen ook voor intern ontheemden. De weldoeners van Kerk in Nood steunen 6 Grieks-Katholieke seminaries in Oekraïne. Het seminarie van de Heilige Geest in Vlif werd 17 jaar geleden geopend. Kerk in Nood heeft het hele gebouw volledig gefinancierd met ongeveer 6 miljoen euro. Voornamelijk priesterkandidaten uit de westelijke bisdommen studeren hier. Momenteel zijn dat er 148. 31 nieuwe kandidaten hebben zich dit jaar ingeschreven voor het propedeuseprogramma. 5 kandidaten zitten in het programma voor late roepingen. Oekraïne is in oorlog sinds 2014. Nadien volgde nog de massale inval van de Russische troepen op 24 februari 2022. De seminaris gaven daarom gedeeltelijk online les, maar nu werken ze weer face-to-face in de leslokalen. Er zijn enorme prijsstijgingen en de lokale munteenheid verliest veel waarde. Het jaarlijkse budget voor 2023 werd geschat op ongeveer 599.123 euro, wat aanzienlijk meer is dan in 2022. Het budget dekt de volgende kosten: salarissen van leraren en personeel, eten en drinken, autoreparaties en benzinekosten, exploitatiekosten van de gebouwen en administratiekosten. De steun van Kerk in Nood maakte 32% uit van de totale begroting van het seminarie in 2022. Gelukkig heeft de Grieks-Katholieke Kerk nog steeds veel roepingen. De rector van het seminarie, priester Ihor Boyko, verzekert ons dat de seminaristen bij elke heilige mis voor de weldoeners van Kerk in Nood bidden. Een bijzonder waardevolle hulp voor de priesters in het seminarie zijn uw misintenties. Priester Ihor Boyko schrijft ons:
volgens de leer van de katholieke kerk wordt dit gebed door ons priesters gezien als een zichtbare daad van christelijke solidariteit met een grote familie van filantropen die niet alleen zorgen voor aardse liefdadigheidsprojecten, maar ook de vrede en verlossing van hun overledenen gedenken. We willen ook benadrukken dat deze misintenties elk jaar een grote financiële steun waren en zijn voor de priesters die betrokken zijn bij het werk van het seminarie, omdat ze geen andere financiële inkomsten hebben. Het maandsalaris van een priester in het seminarie komt overeen met het minimumloon in Oekraïne. Deze steun is vooral belangrijk voor ons tijdens de oorlog in Oekraïne.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Ook het Grieks-Katholieke seminarie in Knyazhny, dat pas werd opgericht in 2010, toen grootaartsbisschop Ljubomir Husar zijn officiële residentie als hoofd van de Grieks-Katholieke kerk van Lviv naar Kiev verhuisde, ontvangt geldelijke steun van Kerk in Nood. Aanvankelijk was er weinig ruimte beschikbaar voor de seminaristen, van wie de meesten hun studie in het westen van Oekraïne moesten beginnen. Inmiddels hebben al 7 generaties hun studie kunnen afronden. Momenteel studeren hier 52 seminaristen. Er is geen ruimte voor meer. Het seminarie dient voornamelijk de missie in Centraal, Oost- en Zuid-Oekraïne. Er zijn nu echter ook seminaristen uit Noord- en West-Oekraïne en zelfs uit Rusland, de Verenigde Staten en Italië. 55 jonge mannen bereiden zich voor op het priesterschap aan het Grieks-Katholieke seminarie van de drie heilige hiërarchen in Knyazhny bij Kiev. 5 van hen vertelden ons over hun ervaringen tijdens de oorlog. Gedurende enkele maanden was het seminarie geëvacueerd. Een deel van de studenten ging naar het beroemde bedevaartsoord Zarvanitsia, een ander deel naar Lviv. Oleg, die in het tweede jaar van zijn opleiding zit, zegt:
de oorlog heeft bijgedragen aan mijn roeping. Mijn behoefte om mensen te dienen is gegroeid, niet alleen als priester, maar ook als seminarist.
Zijn confrater Taras, die in het vierde jaar zit, is het daarmee eens.
Ze zeggen dat kinderen sneller opgroeien in tijden van oorlog. En wij, seminaristen, voelen ons nog verantwoordelijker voor ons priesterschap en voor de mensen die ons door de kerk zijn toevertrouwd.
Zelf heeft hij veel levensbedreigende situaties meegemaakt tijdens de oorlog.
Mijn roeping werd hierdoor opnieuw gedefinieerd en groeide. Oorlog betekent altijd lijden en angst, maar geeft ons ook de kans om deze duisternis te vullen met licht en liefde.
De explosies, de aanvallende vliegtuigen, de beschietingen, dit alles is al normaal geworden, zegt hij.
Afgelopen winter zat het seminarie lange tijd zonder elektriciteit, water en verbinding met de buitenwereld. Maar we waren samen. We sloegen er ons samen doorheen en we waren niet depressief erover.
De 25-jarige Ruslan mist zijn geboortestad Melitopol, die bezet is, waardoor hij er niet naartoe kan reizen. Hij mist vooral zijn parochie, maar de afstand kan worden overbrugd door technologie.
We bidden elke dag samen de rozenkrans via het internet. Onze parochianen in Melitopol nemen hieraan deel, maar ook mensen die vandaar gevlucht zijn en zich nu in verschillende delen van Oekraïne en in het buitenland bevinden.
Naast Ruslan zijn er nog 2 andere jonge mannen uit dezelfde gemeenschap in Melitopol. Alle 3 hebben ze hun geloof en roeping gevonden door het getuigenis en werk van een toegewijde Slovaakse missionaris. Vitalij is al 28 jaar oud. Hij had economie en geneeskunde gestudeerd voordat hij tijdens de pandemie naar het seminarie ging. Eerst verloor hij een vriend die naar het front ging. Daarna stierf zijn 52-jarige vader, die zich vrijwillig voor het leger had aangemeld, vechtend voor Bachmoed. Zijn grootmoeder troostte hem echter met het feit dat ze tenminste zijn vader hadden kunnen begraven en niet gekweld werden door de onzekerheid over zijn verblijfplaats.
Maar tot op de dag van vandaag kan ik soldatenbegrafenissen niet verdragen.
Zo zegt hij met tranen in zijn ogen. Broeder Meletej, een seminarist in het 6e jaar, is monnik. Allang koesterde hij de wens om priester te worden. Tijdens de oorlog heeft hij momenten van angst meegemaakt, maar hij is er zeker van.
Bidden in het klooster doe ik elke dag voor het heil van mijn ziel en voor hen die dat niet kunnen.
Als priester wil hij er in de toekomst zijn voor mensen die geestelijke begeleiding nodig hebben. Ze zijn allemaal klaar om te gaan waar ze nodig zijn, zelfs naar de gebieden waar de oorlog het hevigst woedt. Maar eerst moeten ze hun opleiding afmaken. Om ervoor te zorgen dat de 55 jonge mannen goed voorbereid zijn op hun priesterambt, hebben we het seminarie steun toegezegd voor nog een jaar opleiding voor een totaalbedrag van €44.000. Wilt u Taras, Oleg, Ruslan, broeder Meletej en de andere seminaristen helpen om licht en liefde in de duisternis te brengen? Met €800 voor een seminarist helpt u hem een jaar lang zijn roeping te volgen. Een gift van €67 dekt reeds de kost van een maand opleiding.
Uit de prachtige musical over Pater Damiaan, die vorige zomer werd opgevoerd in het bedevaartsoord Scherpenheuvel, horen we het passende nummer Houd Moed.
Al lijkt het soms een bitter lot, al treft het leven u soms zwaar. Reken dan op God, blijf zorgen voor elkaar. Er komen andere tijden aan, al ziet ge alles zwart misschien. Ooit zal het vast wel beter gaan, ge zult het zien. Blijf hopen dat het beter wordt en doe zelf ook altijd goed. Het leven is al veel te kort, dus hou vol. In onzekerheid brengt elke nieuwe dag verdriet. Raak uw hoop nooit kwijt, verlies uw dromen niet. Blijf beminnen wat ge hebt, blijf ondanks alles positief. Koester waar ge vreugd uit schept en heb wat mooi is lief.
Blijf hopen dat het beter wordt.
Blijf hopen dat het beter wordt.
En doe zelf ook altijd goed.
En doe zelf ook altijd goed.
Dit leven is al veel te kort, dus hou vol.
Hou vol.
Hou
moed. Hou moed. Denk terug aan mooie dingen, aan iets waarvan gelacht. Vind troost in herinneringen, geloof in de kracht van de hoop van het leven. Blijf hopen dat het beter wordt.
Blijf hopen dat het beter wordt.
En doe zelf ook altijd goed.
En doe zelf altijd goed.
Het leven is al veel te kort.
Het leven is al veel te kort.
De katholieke kerk in Oekraïne wil de bevolking helpen om de trauma's te boven te komen die veroorzaakt zijn door bijna 9 jaren oorlog in het oosten en 2 jaren van grootschalige invasie en aanvallen op het land. Geschat wordt dat meer dan 80% van de bevolking een oorlogstrauma heeft en hulp nodig heeft om dit trauma te boven te komen. In februari 2023 verklaarde aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk hoofd van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, tegenover Kerk in Nood dat traumaverwerking de hoogste prioriteit heeft voor de kerk in Oekraïne.
Pastorale zorg voor de mensen is onze belangrijkste missie, vooral het helen van de kwetsuren van de mensen.
In een normale situatie zouden deze zaken overgelaten kunnen worden aan andere professionals. Maar er is een historische reden waarom dit in Oekraïne niet gemakkelijk is. Oekraïense mensen zijn bang om psychologische hulp te zoeken, omdat in de Sovjet-Unie psychologie werd gebruikt als een repressiemiddel van de staat. Als mensen een probleem hebben, gaan ze eerst naar een priester. We moeten de priesters voorbereiden op dit soort geestelijke begeleiding. Dit is een eerste stap op weg naar een andere klinische of psychologische hulp. Een van de eerste projecten die in 2023 op dit gebied werd gefinancierd, waren de Centra van Hoop en Leven, voor 7 parochies van de eparchie van Kiev en het exarchaat van Odessa tijdens de oorlog. Het doel van dit project was om 14 tenten te leveren die plaats bieden aan 70 mensen. De tenten kregen de naam van Centra van Hoop en Leven en ze worden opgezet op de terreinen van de respectievelijke parochies en de priester zijn er verantwoordelijk voor. Er zijn faciliteiten om de heilige mis op te dragen, met kerkmensen te praten, eerste hulp te ontvangen enzovoort. Het is een ontmoetingsplek waar je warme thee kunt drinken en iets kunt eten. Een plek waar schoolkinderen hun huiswerk komen maken, waar goede internettoegang is enzovoort. Het is een manier om de katholieke kerk om mensen te helpen overleven door zowel humanitaire hulp als geestelijke en psychologische ondersteuning te bieden.
Dit is Kerk in Nood.
Een project voor de psychologische opleiding van priesters en religieuzen vond plaats in juni 2023. En in 2024 wordt een vervolgproject opgestart. De regio Kharkov aan de grens met Rusland was een van de eerste doelwitten van het Russische leger aan het begin van de invasie. Maar de Russische troepen stuiten op sterke weerstand van de Oekraïense verdediging. De hoofdstad van de oblast Kharkov werd niet veroverd door de Russische troepen. Maar andere steden, waaronder Izium, Kupiansk en Balaklia, werden veroverd door de invallers. Kharkov was enkele weken lang het doelwit van ononderbroken artillerieaanvallen, waardoor het één van de steden was die het meest werd verwoest door de Russische invasie. De Russische bezetting van de oblast Kharkov eindigde op 3 oktober 2022 na een tegenoffensief. De regio blijft regelmatig het doelwit van massale en willekeurige aanvallen.
We horen voortdurend sirenes die het gevaar van drone- of raketaanvallen aankondigen. Soms meer dan een dozijn keer per dag. En we horen af en toe explosies in onze stad.
Dat zegt een Franciscaanse missiezuster van Maria. Het bisdom Kharkov-Saporizhia werd in 2002 opgericht door paus Johannes Paulus II. Het beslaat de hele oostelijke regio aan de grens met Rusland. Van de 20 miljoen inwoners zijn er 60.000 Rooms-Katholiek. Het bisdom telt 40 parochies en 7 dekenaten. Aan het begin van de oorlog veranderen er veel in de katholieke gemeenschap. Minder parochianen, omdat ze vertrokken uit angst voor het leven, minder catechese, minder bijeenkomsten, maar meer behoeftige mensen en heel veel ontheemden uit de bezette gebieden.
Vandaag is de situatie enigszins veranderd. De meeste ontheemden hebben werk gevonden en kunnen daardoor fatsoenlijk leven. Een groot aantal parochianen is ook teruggekeerd naar hun huizen, omdat de gehechtheid aan wat vertrouwd en dichtbij is, de angst en onzekerheid heeft overwonnen.
Elke dag krijgen we nieuwe verzoeken en zoeken we naar manieren om mensen te helpen in deze tijd van oorlog. We moeten beslissingen nemen die van invloed zijn op het leven, of de fysieke of mentale gezondheid van de mensen met wie we in contact komen.
Zo vertelt monseigneur Pavlov Honcharuk, bisschop van het bisdom Kharkov-Saporizhia. Bisschop Honcharuk heeft de hulp ingeroepen van de weldoeners van Kerk in Nood voor een psychologische vorming voor zijn priesters, zusters en vrijwilligers in zijn bisdom over het thema hoe praten met soldaten en hun families.
En die opleiding die Kerk in Nood steunde vond plaats van 12 tot 16 juni 2023 in Kharkov en Zaporizhia. Er waren in totaal 170 deelnemers.
Hier op de grens van het bestaan laten we jou met tranen gaan. We zijn ontheemd, verdrietig en verward. Wij bidden, houd ons overeind. God, geef uw licht in deze tijd. Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart. Het is geen vaarwel, maar een tot ziens. Toch overheerst nu het verdriet. Wij laten los, goede God, houdt u ons vast. Het missen blijft, het gaat niet weg. Dit is voortaan een lege plek. Wij moeten door, maar het wordt niet meer hoe het was. In onze onmacht, geef ons kracht. In ons verdriet, geef ons troost. Het einde is een nieuw begin. De dood verliest, het leven wint. Het laatste woord is aan God alleen. In Jezus is de dood niet meer. Hij brak de band aan hem de eer. Er is weer hoop, dwars door alle tranen.
Het Latijnse bisdom Kiev-Titomir omvat Kiev, dat als hoofdstad ook een studentencentrum is. En pater Michael Wojciel, Salesiaan van Don Bosco, is daar verantwoordelijk voor de diocesane jeugdcommissie, die het jeugdpastoraat in het bisdom verzorgt. Bisschop Vitalij Krishtij van het bisdom Kiev-Titomir is een van de vele kerkleiders in Oekraïne die vanaf het begin van de oorlog, samen met de geestelijken en religieuzen, weigerde zijn kudde te verlaten, onvermurbaar, omdat in een tijd als deze
we nergens anders kunnen zijn.
Het Latijns-Katholieke bisdom omvat de hoofdstad Kiev en de omliggende gebieden die tijdens het conflict onder raketvuur hebben gelegen en constant onder druk zijn gezet door de Russische troepen die vechten om de stad te naderen. Het onmiddellijke gevaar voor het leven van iedereen en het lijden waaraan de mensen zijn blootgesteld hebben geleid tot een enorme inspanning van de kerk en haar weldoeners om dit te verlichten en hulp te bieden.
Het team van de diocesane curie met priesters, zusters en leken leverde water, voedsel en medicijnen op plaatsen waar dat nodig en mogelijk was. De diocesane staf helpt ook bij de evacuatie van mensen uit gevaarlijke plaatsen.
Vandaag de dag moet er echter een dieper lijden worden aangepakt, met spirituele en psychologische ondersteuning van de mensen, en in het bijzonder van de jongeren, die opgroeien te midden van een dergelijke humanitaire ramp, geweld en persoonlijk verlies. Volgens de bisschop is het belangrijk dat jonge mensen samenkomen, samen dingen beleven en ook psychologische troost krijgen, vooral in deze tijden van oorlog. Een project zal jongeren en kinderen in staat stellen om samen hun geloof te beleven en hen met hoop te vervullen. Van mei tot september zijn er diocesane kinderdagen, jongerendagen en ook een voetbaltoernooi. Er worden tot 300 mensen verwacht. Monseigneur Vitalij Krivitschki van de Salesianen, bisschop van Kiev-Sitomir, legt in zijn brief uit.
Het bisdom Kiev-Sitomir, met zijn centrum in Kiev, is het hart van het studentenleven. Dus willen we beter voor de jeugd in ons bisdom zorgen door jeugdpastoraal. We voeren deze missie uit door het integreren van de kringen die verantwoordelijk zijn voor jeugdwerk, het organiseren van vormingen, het bieden van toegang tot informatie over de Oekraïnse jeugd en mensen die voor de jeugd zorgen, het animeren van roepingenpastoraal, het bevorderen van vrijwilligerswerk onder jongeren en het organiseren van een bisschoppelijke jongerendag. In 2022 werden we geconfronteerd met oorlog, maar desondanks accepteerden de jongeren dit met waardigheid. Vele jongeren werden vrijwilligers. Vele werkten samen met het bisdom voor humanitaire hulp aan mensen in nood. Ondanks alle verschrikkingen van de oorlog zijn we erin geslaagd toch een jongerendag te organiseren die door meer dan 300 mensen werd bijgewoond. We begrijpen dat onze jeugd, kinderen en jongeren, dat we die moeten steunen, van wie velen hun kindertijd en jeugd hebben verloren door deze oorlog en van wie vele familieleden en geliefden zijn doodgegaan. Daarom willen we verschillende evenementen organiseren waarbij we de jeugd van de totale bevolking en lokale bevolking in het bisdom mobiliseren en ontheemden uitnodigen. We geloven dat het dienstwerk van de kerk aan jongeren haar toekomst is. En daarom vragen we u en de weldoeners van Kerk in Nood om onze initiatieven te steunen met 17.000 euro.
Met 57 euro kunt u één jongere helpen om zijn geloof te beleven en Christus te ontmoeten, in en met anderen. Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van Don Bosco's geboortedag werd het volgende lied geschreven en gezongen: Don Bosco in our hearts, Don Bosco in onze harten.
From your dream at nine came a new beginning, and now this little spark continues to see us through a dream no one thought would change life's meaning. Now your vision guides and sees us through the years. Your dream lights our way to carry on your mission, to mold lives and pray. Your teaching is a guide to our path every day, because we have learned to live your way.
visions to lead us to the path that's true.
Kerk in Nood geeft ook steun aan mensen in de bezette gebieden. In de nasleep van de Oekraïnse revolutie in februari 2014 viel de Russische Federatie het schiereiland Krim binnen en op 18 maart 2014 werd de annexatie bij Rusland afgekondigd. De Grieks-Katholieke Kerk op de Krim heeft haar gelovigen na de annexatie niet in de steek gelaten. Ze hebben er een apostolisch bestuur dat geestelijke zorg verleent aan alle katholieken van de Byzantijnse ritus. Priesters en zusters die nog de Russische nationaliteit hebben, nog een permanente verblijfsvergunning in Rusland, mogen het land niet binnen vanuit Oekraïne. Op de Krim is er één diocesane priester van Russische afkomst en de andere zijn religieuze priesters die door hun orde worden ondersteund. Sinds 2014 is het aantal gelovigen in de Krim door deze situatie gedaald. Donaties van leden van de gemeenschap zijn nauwelijks genoeg om de uitgaven van de gemeenschap te dekken. De situatie is zo onzeker dat de Rooms-Katholieke en Grieks-Katholieke kerken om hulp hebben gevraagd bij het samenstellen van overlevingspakketten.
We weten niet wat ons te wachten staat en welke tijden we zullen moeten doorstaan in verband met de huidige situatie. En we maken ons zorgen om het leven en de gezondheid van onze trouwe parochianen en om de priesters en zusters zelf.
Weldoeners van Kerk in Nood financierden een project voor de aanschaf van benodigdheden voor oorlogstijd. Droge rantsoenen, een draagbaar gasfornuis om te koken, een slaapzak, een rugzak en kampeermat, een zonnepaneel om mobiele apparaten op te laden, een EHBO-kit en tabletten om water te desinfecteren. De situatie op de Krim wordt elk jaar slechter. De mensen zijn erg arm geworden. De voedselprijzen stijgen elke dag, maar de lonen blijven onveranderd en stijgen niet. Er komen geen goederen uit het buitenland, omdat Rusland onder sancties staat. Na 24 februari 2022 is de armoede op de Krim toegenomen. 80% van de gezinnen op de Krim komt nauwelijks rond en heeft moeite om de meest elementaire levensmiddelen te kopen. Het gemiddelde maandloon op de Krim is 150 euro. Het gemiddelde pensioen 104 euro. Aangezien de huur tussen de 45 en 60 euro kost, leven veel mensen van slechts 30 euro per maand voor voedsel, of 1 euro per dag. Ouderen, zieken en gezinnen met kinderen verkeren in een overlevingssituatie. De zieken kunnen geen medicijnen kopen of een dokterbezoek betalen. Ze hebben geen hygiëneproducten en geen luiers.
Het is gewoonweg onmogelijk voor gepensioneerden om te overleven. Dus proberen ze oude spullen te verkopen op de markt, rommelen ze op vuilnisbelten en vragen ze hun kinderen en kleinkinderen om hulp.
Zo zegt Makary Leniv, administrator van de Paters Basilianen, exarchaat van de Krim. Het exarchaat van de Krim leidt 5 parochies: Simferopol, Sevastopol, Kerch, Yalta en Evpatoria. De Grieks-Katholieke bisschop van Simferopol vraagt om hulp voor behoeftige Oekraïense gezinnen die op de Krim zijn achtergebleven. Deze mensen komen regelmatig naar de curie om hulp te vragen.
Ga op reis naar
Door alle getuigenissen hoorden we hoe moeilijk de situatie is in Oekraïne. En toch, met 1000 euro kan u een zuster of priester helpen om een jaar lang in hun basisbehoeften te voorzien. Maar we weten natuurlijk dat de meeste mensen niet meteen 1000 euro klaar liggen hebben. En daarom heeft Kerk in Nood ook een aantal geschenken uit Oekraïne geselecteerd waarmee u de kerk daar kunt steunen. Zo bieden we handgeschilderde houten eieren aan die de grootte hebben van een echt kippenei. Ze zijn een heel mooie decoratie van uw woonkamer of uw feestdis met Pasen. Zo'n exemplaar betaalt u dan 15 euro. En ze zijn verkrijgbaar via de website van Kerk in Nood. Dat is www.kerkinnood.be. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bellen naar het secretariaat van Kerk in Nood op het telefoonnummer 016 39 50 50. Of beter nog, kom gewoon eens langs bij Kerk in Nood, want wij zijn gelegen en gevestigd in de prachtige abdij van Park en die is ook te bezoeken.